We lezen met elkaar uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 23, vers 1 tot en met 25. Ze stonden alle op en leidden hem, dat is Jezus, voor aan Pilatus. Daar brachten ze de volgende beschuldigingen tegen hem in. We hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte pad afbrengt en de mensen ervan weerhoudt belastingen aan de keizer te betalen. En dat hij van zichzelf zegt de Messiaanse koning te zijn. Pilatus vroeg hem, bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde, u zegt het. Daarop zei Pilatus tegen de hoge priesters en de samengeschoolde menigte, ik vind niets waaraan deze man schuldig is. En ze bleven hardnekkig beweren, in heel Judea ruit hij met zijn onderricht het volk op, van Galilea tot hier. Toen Pilatus dit hoorde, vroeg hij aan Jezus of hij uit Galilea kwam. En toen hij besefte dat hij onder Herodes gezag viel, stuurde hij hem naar Herodes, die op dat moment in Jeruzalem verbleef. Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde hem al heel lang ontmoeten, omdat hij veel over hem gehoord had. Bovendien hoopte hij hem een wonder te zien doen. Hij ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde hem niet één keer. De hoge priesters en de schriftgeleerden die erbij stonden, brachten zware beschuldigingen tegen hem in. Hierop begonnen Herodes en zijn soldaten Jezus te honen. Ze dreven de spot met hem door hem een pronkgewaad om te hangen. Zo stuurde hij hem terug naar Pilatus. Op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars vijanden waren geweest. Pilatus riep de hoge priesters en de leiders en het volk bij zich en zei tegen hen, u hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt. Maar u weet dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u hem besticht schuldig hebt bevonden. En Herodes evenmin, hij heeft hem immers naar ons teruggestuurd. Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Dus zal ik hem vrij laten, nadat ik hem heb laten geeselen. Maar ze begonnen met z'n allen luidkeels te schreeuwen, weg met hem. Laat Barabbas vrij. Deze laatste was gevangen gezet wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en wegens moord. Pilatus praatte opnieuw op hen in, omdat hij Jezus wilde vrijlaten. En ze schreeuwden het uit, kruisig hem, kruisig hem. Voor de derde maal zei hij tegen hen, wat voor kwaad heeft die man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. Dus zal ik hem vrijlaten nadat ik hem heb laten geeselen. Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden. En met hun geschreeuw wonnen ze het pleit. Pilatus besloot hun eis in te willigen. Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen was gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd en leverde Jezus uit aan hun willekeur. Tot zover de lezing uit het woord van God. Je bent gelukkig als je het woord van God hoort en het bewaart in je hart. Halleluja. Amen. Het is inmiddels een paar jaar geleden dat A.L. Snijders overleed. Hij was de schrijver en misschien ook wel de bedenker van het genre zeer korte verhalen. En daar was hij een groot meester in. Maar de evangelisten kunnen er ook wat van. Want in het doorlopende verhaal over Jezus kom je van die miniaturen tegen van mensen waar een paar regels aan gewijd zijn, maar die een hele wereld oproepen. En Barabbas is een van die figuren. Wat zal Barabbas gedacht hebben toen hij op die ene dag vanuit zijn dode cel het volk hoorde schreeuwen: kruisig hem? Gaat dat over mij? Wat zal Barabbas gedacht hebben toen hij vervolgens soldaten richting zijn cel hoorde marcheren? Wat zal Barabbas gedacht hebben toen ze niet hem, maar die ander, de dwarsbalk van het kruis gaven? En niet Barabbas, maar hem dwongen om naar Golgotha te lopen. Zou Barabbas meegelopen zijn naar Golgotha? En als hij dat gedaan heeft, zou hij dan het gezicht van Jezus ooit vergeten zijn? Het gezicht van die man aan het kruis. We weten dat dus allemaal niet. Zoals er zoveel over Barabbas is dat we niet weten. Lucas vertelt ons dat Barabbas vast zat vanwege een oproer en moord. Wij zouden Barabbas vandaag misschien een terrorist noemen. Iemand die willens en wetens een gevaar voor de overheid wilde zijn. In die tijd was het wel vaker onrustig in Jeruzalem. Rellen met een politieke ondergrond. Verzet tegen de Romeinse bezetter. Zeker rondom de feesten. En zowel de godsdienstige leiders als de Romeinse overheid waren voortdurend op de hoede voor figuren als Barabbas. Historisch gezien is Barabbas gewoon één van de velen die geprobeerd heeft een opstand tegen de Romeinse overheid te beginnen. Matthäus vertelt in zijn evangelie dat Barabbas in die tijd bekend was. En hij gebruikt daar een woord dat zowel beroemd als berucht kan betekenen. En soms weet je dat ook niet. Biggie Dagu, was dat nou een beroemde rapper? Of was het een beruchte crimineel? En waarom zat Willem Holleder destijds ook alweer bij College Tour? Beroemd of berucht? Of misschien wel allebei? Het zou maar kunnen zijn dat dat met Barabbas ook zo was. Beroemd vanwege zijn moed. Dat hij in opstand durfde komen. Misschien werd hij verafschuwd door het geweld dat hij gebruikt. Barabbas. Dat betekent iets. Zoon van de Vader. En Matthäus vertelt erbij dat deze Barabbas Jezus heet. Dat is gek, toch? Dat er in het evangelie twee Jezussen tegenover elkaar komen te staan. En dat het volk mag kiezen tussen die twee Jezussen. Pilatus laat de ene Jezus vrij en hij laat de andere Jezus kruisigen. De ene, Jezus, loopt als vrij mens het leven weer in. En de ander wordt de dood ingestuurd. Twee Jezussen, allebei zoon van de Vader. Maar wat een verschil tussen die twee. Waar de een zegt, heb je vijanden lief als jezelf? Gebruikt die andere Jezus geweld om zijn vijanden het land uit te jagen? En de misdaden waarvan de ene Jezus onterecht wordt beschuldigd, heeft die andere daadwerkelijk gepleegd? Jezus Barabbas is schuldig, wel schuldig aan oproer. En die Jezus heeft levens genomen. En die andere Jezus die is gekomen om leven te geven. Die ene Jezus wil geweld gebruiken om de regering van een koning omver te werpen. En die andere Jezus is de rechtmatige koning der Joden. En de ene Jezus is terecht veroordeeld, maar wordt vrijgelaten. Terwijl de andere Jezus onterecht wordt veroordeeld en geboeid wordt. En straks aan het kruis van Golgotha hangt die ene Jezus tussen twee moordenaars links en rechts. En misschien was de plek in het midden wel gereserveerd voor Barabbas. Hij zou er prima tussen gepast hebben. Maar dat niet die Jezus, maar die andere zoon van de Vader daar hangt. Dat zegt ook iets. Het laat vooral ook het complete failliet van de georganiseerde religie, de politiek en het volk zien. En zo voert het evangelie je twee Jezussen voor ogen. En het volk moet kiezen. Voor wie kies je? Voor welke zoon van de Vader kies je? Voor de schreeuwende revolutionair? Of kies je voor de stille, geboeide man? Kies je voor de man die gelooft in de kracht van het zwaard? Of voor de man die gelooft in de kracht van Gods engelen? Kies je voor de realist? Of kies je voor die dromer? Het volk maakt een keuze. En de kiezer heeft altijd gelijk. Dat zeggen politici wel eens na de verkiezingen. Ik vind dat zo'n verschrikkelijk zinnetje. De kiezer heeft altijd gelijk. Dat is natuurlijk onzin. De kiezer maakt ook wel eens de verkeerde keuze. Ik denk dat een behoorlijk aantal Britten zich inmiddels afvraagt of ze bij het referendum over Brexit wel zo goed gekozen hebben. En ik zag laatst nog een aantal Groningers die geïnterviewd werden en erg onthutst waren toen bleek dat ze op een partij gestemd hadden die de gaswinning weer wilde herstarten. Dan heb je misschien toch een verkeerde keus gemaakt. Het volk kiest, maar het volk kiest met enige regelmaat verkeerd. Er zijn politici die graag over het volk spreken en dat er geluisterd moet worden naar het volk. Lijkt me alle reden toe om voorzichtig te zijn met mensen die romantisch over het volk spreken. Ik denk dat het volk ook maar een verzameling is van kortzichtige zondaren. Ik heb daarom wantrouwen tegenover politici die zeggen te gaan doen wat het volk wil. Het volk kiest tussen een wapengevaarlijke misdadiger en iemand die genezing, bevrijding en hoop is komen brengen. Het volk kiest. Het volk kiest verkeerd. En jij, als je die twee Jezus zo ziet staan, voor wie kies jij dan? En misschien is het op deze manier te gemakkelijk. Maar die Barabbas doet tenminste iets. Word je ook niet wel eens verschrikkelijk moe van die Jezus, die alleen maar zijn andere wang toekeert en ondertussen niets lijkt klaar te spelen in een wereld waarin mensen om de haverklap in elkaar gemept worden en onderliggen? God, doe eens iets. En toch, het volk kiest verkeerd. De evangelist vertelt dat Pilatus Jezus overlevert aan de willekeur van het volk. En God gebruikt deze genadeloos verkeerde keuze om zijn plan van onmetelijke genade uit te voeren. De apostel Paulus zegt het in de tweede Korinthebrief zo: God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Het volk kiest verkeerd. Het kiest tegen de Zoon van de Vader. En wonderbaarlijk genoeg gebruikt God deze keuze om te laten zien dat hij ondanks alles kiest voor ons. Voor Pilatus staan twee Jezussen. De een zal leven en de ander zal sterven. In Israël viert men grote verzoendag. Dat is de dag waarop het volk Israël erkent dat het schuldig staat tegenover God. En met al je tekortkomingen, met al je fouten, mag je naar God toekomen. God neemt het serieus wat je verprutst hebt in je leven. God tilt zwaar aan het kwaad dat wij doen, aan het onrecht dat wij veroorzaken. Maar bij God is verzoening mogelijk. Het kan goed komen. Dat is de geweldig diepe boodschap van Grote Verzoendag. En het boek Leviticus vertelt ons hoe op Grote Verzoendag twee bokken naar de hoge priester gebracht worden. Twee bokken. De een gaat sterven als offer voor de zonde van het volk. En de ander blijft leven. En het lot bepaalt wie van de twee gaat sterven en wie van de twee zal leven. Volstrekte willekeur. En zo staan er twee bokken voor Pilatus. Ze heten allebei Jezus. En het is volstrekte willekeur. Dat de ene Jezus zal leven en de andere Jezus zal sterven. Nou ja, eigenlijk is het geen willekeur. Het is compleet onrechtvaardig. Er is een schijnproces. Er is religieus fanatisme. Er is de opgehitste volkswil die bloed wil zien. En te midden van al die falende instituten en falende mensen is de Heere God bezig om zijn grote verzoendag te voltrekken. Hier draagt die ene de zonde van het hele volk. Hier verzoent God zich met een volk dat zich keer op keer tegen hem keert. Toen Jezus zijn werk begon daar in die synagoge van Nazareth, toen las hij voor uit de profetieën van Jesaja. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. en aan blinden het herstel van hun gezicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Dat is de missie van Jezus. En in het evangelie zie je hoe Jezus voortdurend het gezelschap zoekt van mensen in de marge. Zieken. Bezetenen. Zondaars. Jezus wordt vriend van hoeren en tollenaren genoemd en dat was niet vleiend bedoeld. En zo heeft Jezus tot in de haarvaten van zijn leven de onmetelijke liefde van God laten zien. Jezus strekt zich uit naar al die mensen die op een of andere manier zijn vastgelopen in hun leven. Strekt zich uit naar mensen die gevangen zitten in hun verkeerd gemaakte keuzes. Mensen die zijn doodgelopen op hun verkeerde wegen. Jezus zoekt hen op. Hij zoekt op wat verloren is. En hier gaat Jezus nog een beslissende stap verder. Jezus strekt zich niet uit naar Barabbas. Maar Jezus Christus ruilt zijn leven met dat van Barabbas. Jezus neemt de plek in van Barabbas. En in de geschiedenisboekjes is Barabbas een figuur in de marge. En ook in het evangelie is hij een miniatuur. Maar Barabbas speelt hier wel een bijrol die de kern van het evangelie wil laten zien. Hoe weinig we ook van Barabbas weten, door hem zien we wat de betekenis van het evangelie is. Barabbas is schuldig bevonden, hij zal moeten sterven. Voor hem is er geen toekomst meer. En machteloos en hulpeloos zit hij gevangen tussen muren van schuld en spijt, wachtend op een straf die terecht is. Maar dan plotseling is daar die onbekende ander die zijn plek inneemt. Jezus, Zoon van de Hemelse Vader. Jij mag leven, Barabbas. Schuldig ben je, maar vrijgesproken word je. En er zal recht gedaan worden. Want wat jij kapot maakte toen je een mensenleven kapot maakte, dat zal God zelf rechtzetten. Wil je weten wat genade is? Hoe genade van God eruit ziet? Kijk dan naar Barabbas, die nieuw leven krijgt, waar hij geen recht op heeft. Maar hij krijgt het omdat Jezus vrijwillig zijn recht op leven opgeeft. Jezus Barabbas zat gevangen in een herhaling van verkeerde zetten. Maar een ander neemt zijn plek in. En zo is hij vrij. En als je iets gaat begrijpen van de betekenis van het kruis op Golgotha, als je iets gaat begrijpen van wie Jezus Christus is en wat hij is komen doen, dan ga je toch zien. Dan ga je toch opeens zien dat het verhaal van Barabbas een variatie is op jouw en mijn levensverhaal. Ik ga je echt niet aanwrijven vanmorgen dat je een terrorist bent met een moord op zijn geweten. Maar als ik naar mezelf kijk, zit ik maar al te vaak gevangen tussen muren van verkeerde keuzes. Dat deze handen die er zo onschuldig uitzien, wel onrecht hebben begaan. Dat ik met mijn woorden, als een van de kinderen zo prachtig eerlijk zei, door te pesten, dat ik met mijn woorden levensschade heb toegebracht. Door dingen die ik zei, soms door dingen die ik zweeg. En En ook ik zit gevangen in gevolgen van verkeerd gemaakte keuzes die ik niet meer terug kan draaien. En nu komt opeens Jezus die dodencel binnenlopen. En hij gaat naast me zitten. En in mijn fantasie zegt Jezus niet eens zo heel veel. Hij komt naast me zitten. En hij wijst naar de deur die open staat. En zo nodigt hij me uit. Ga naar buiten, door die deur. Je mag het leven weer in. Er is altijd een nieuw begin. Er is geen reden om je ogen neer te slaan als je het aangezicht van God zoekt. Er is geen reden meer om je ogen neer te slaan als je de mensen om je heen ontmoet. Want je hebt nieuw leven gekregen. Je mag opnieuw beginnen. En wat de evangelisten ons vertellen door Jezus, Barabbas en Jezus Christus tegenover elkaar te zetten, dat heeft Paulus geprobeerd in zijn brief aan de Romeinen onder woorden te brengen. Hou je vast, het is een wat lang citaat en Paulus schrijft weer barstig. Hij zegt, wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus, dankzij hem, hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn heerlijkheid prijzen wij ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. En deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons die op dat moment nog schuldig waren gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En des te zekerder is het dus dat wij die nu dood zijn, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn zoon. Des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En zo heeft Barabbas zijn leven te danken aan Jezus. Het evangelie vertelt ons niet wat dit met Barabbas heeft gedaan. Er zijn natuurlijk allerlei vrome dichters en romanschrijvers die van Barabbas een dankbare bekeerling hebben gemaakt. Het zou kunnen. Het zou mooi zijn. Per Lagerquist heeft een roman geschreven met de doeltreffende titel Barabbas. En in die roman is Barabbas eigenlijk altijd een zoeker gebleven. Die gefascineerd is en niet loskomt van Jezus. Maar die tegelijkertijd ook niet goed uit de voeten kan met die geweldloosheid van Jezus. En die uiteindelijk in Rome sterft tegen wil en dank als een martelaar voor het christelijk geloof, maar ergens door een misverstand. Wat doe je met het feit als je te horen krijgt dat er leven is voor jou, omdat iemand anders je dat leven heeft gegeven door zijn leven op te geven? We weten niet eens of Barabbas weet dat hij zijn leven te danken heeft aan Jezus. Heeft Barabbas geweten dat Jezus hem niet alleen heeft willen redden voor dit leven, maar voor een eeuwigheid lang? Misschien een mooie vraag om zelf eens over na te denken. Hoe zou jij verder leven als je Barabbas was? Als je leven compleet was vastgelopen zonder uitzicht op veel toekomst. Zou je dankbaar zijn? Zou je willen kennismaken met die vreemdeling die jou het leven gaf? Vanmorgen is het evangelie dat te midden van alle kwaad, van alle onrecht, te midden van alle weifelende politici en schreeuwende mensen, dat er te midden van alle willekeur een kruis is opgericht en dat dat kruis het teken is dat God in zijn weerloze liefde het kwaad overwint. Door er zelf vrijwillig aan kapot te gaan. En dat de dood van die ene jou en mij vrij maakt. Het evangelie vertelt ons niet hoe het met Barabbas verder ging. En misschien is dat ook wel niet zo interessant. Want misschien is de grote vraag van vanmorgen ook wel wat jij en ik doen met dat leven dat we krijgen van Jezus. Met de vrijheid die je krijgt van Jezus. Hoe gebruik je die? Wat doe je daarmee? Amen.